Broeders en zusters, een grote zegen om ook vanavond weer bij elkaar te zijn. Ik ben blij dat de zomervakantie weer achter ons ligt. Ik heb een goede vakantie gehad, maar het is ook weer goed om bij elkaar te zijn. En om het woord te openen. En ik ben blij dat jullie ook deze negende avond trouw zijn opgekomen met velen. En ik hoop ook dat je dat zal volhouden tot de laatste Bijbelstudie. Iets beginnen is niet zo moeilijk. Maar ergens in volharden, daar komt het ook bij ons op aan. Dus heel fijn om weer bij elkaar te zijn. Ik wil vragen of je je Bijbel open wilt doen in Hebreeën hoofdstuk 7. Hebreeën hoofdstuk 7. Ik weet niet of jullie thuis al dit hoofdstuk hebben doorgenomen. Want als je nu in één keer dat hele hoofdstuk leest, dan is dat best heel pittig. En als je dan een drukke werkdag gehad hebt of een studiedag en je krijgt in één keer Hebreeën 7 voor je, dan moet je wel even schakelen. Maar ik wil het vanavond iets anders doen, zodat het een beetje behapbaar blijft. Ik lees eerst de eerste 10 versen en dan deel ik daar een aantal gedachten over. En dan lezen we vers 11 tot en met 28 en dan deel ik daar een aantal gedachten over, zodat we het een beetje knippen in blokken. Totaal heb ik 4 gedachten over dit hele hoofdstuk, maar daar zou je vanzelf achter komen. Het is een van de rijkste en heerlijkste hoofdstukken van de Hebreeënbrief. Laten we met elkaar de eerste 10 versen van Hebreeën 7 lezen. Misschien moet ik vers 20 van hoofdstuk 6 er even bij lezen om het verband erin te houden. Daar staat in hoofdstuk 26e vers: daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koningen en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij, al dus de vertaling van zijn naam, koning van de gerechtigheid. En verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. Merk nu op hoe groot hij geweest is. Iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Diegenen uit de zonen van Levi die het priesterschap ontvangen, hebben wel volgens de wet de opdracht om tienden te nemen van het volk. Dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter, die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tienden genomen en hij heeft hem gezegend, die de belofte gekregen had. Nu is het ontegenzeggelijk dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. En hier nemen sterfelijke mensen tienden, maar daar nam iemand ze van wie getuigd wordt dat hij leeft. En om zo te zeggen, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Het eerste deel, we lezen straks de overige verzen van hoofdstuk 7. Vanmiddag vroeg iemand mij: hoe komt het dat de Hebreeën schrijver nu in één keer weer over het hoge priesterschap begint, nadat we in hoofdstuk 5 de eerste hoge priester hebben gezien, Aaron. Nou, hoofdstuk 5 laat zien dat Christus hoger is dan Aaron. Aaron was, om het zo te zeggen, de eerste hoge priester en de Heer Jezus de laatste, zou je kunnen zeggen. Nou, en dan komt er na dat gedeelte over de hoge priester Aaron, een soort lange tussenzin. En dan pakt de Hebreeën schrijver het in vers 1 van hoofdstuk 7 weer op. Het onderwijs, waarover? Over de hoge priester. Dus het gedeelte wat we vanavond voor ons hebben, is eigenlijk een stuk verdieping van dat wat al geschreven werd over de hoge priester in hoofdstuk 5. Dus Hebreeën 7, daarin wordt verder uitgediept en bewezen dat het hoge priesterschap van de Heer Jezus ver uitstijgt boven dat van Aaron. En nu hebben we steeds gezien door de studies heen, Mozes, of de Heer Jezus is hoger dan Mozes, hoger dan de engelen, hoger dan Aaron. En nu zou je de fout kunnen maken dat het in hoofdstuk 7 gaat over het vergelijk tussen de Heer Jezus en Melchizedek. En dan zouden we vanavond als thema boven deze boodschap kunnen zetten, de Heer Jezus hoger dan Melchizedek. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de Heer Jezus een hoge priester is naar de orde van Melchizedek. Dat is een heel belangrijk verschil. En dat is wat ik je als eerste vanavond wil zeggen, want anders begrijp je van dit hoofdstuk totaal niets. In Hebreeën 7 wordt gesproken over twee priesterordeningen, twee soorten priesterschap, om het zo eenvoudig mogelijk uit te drukken. In de eerste plaats hebben we het priesterschap naar de orde van Aaron. Dat wil zeggen op gelijke wijze als Aaron. Dat is het eerste priesterschap. En daartoe behoort het Levitische priesterschap. Dat is de eerste orde. Het tweede priesterschap wat we tegenkomen is het priesterschap naar de orde op de manier van Melchizedek. Twee orders. Die moet je uit elkaar houden. Het Levitische priesterschap en het priesterschap naar de orde van Melchizedek. Onder welke orde viel Aaron? Onder de eerste of onder de tweede? Onder de eerste. En de Heer Jezus valt onder de tweede. Dus uiteindelijk gaat het nog steeds over het thema dat de Heer Jezus hoger is dan Aaron. Maar hij is een hoge priester, de Heer Jezus, en dat is de kern van vanavond, van een totaal andere orde. Is dat duidelijk? Zoals er geen priester is geweest, om het zo te zeggen. Hij stijgt overal bovenuit. Hij is van een andere orde. En ik hoop dat deze korte inleidende woorden je vanavond in aanbidding brengen voor hem. Want daar gaat het over. Want jij en ik leven onder het nieuwe verbond met de Heer Jezus als hoge priester. Daar gaat het om. Nou, de samenvatting van Hebreeën 7, die geef ik je al vooraf, is dat Christus een hoge priester is van totaal andere orde. En wel op de wijze, op de manier zoals Melchizedek dat was. Melchizedek is dus een type van de Heer Jezus Christus. En hij is niet zelf de Heer Jezus. Kom ik zo nog op. Hij is een type van hem. Hij lijkt op de Heer Jezus. We gaan even kennis maken met deze Melchizedek, want het is een beetje een bijzonder figuur. Want even plat uitgedrukt, hij valt er in één keer binnen en hij is ook in één keer weer verdwenen, om het zo te zeggen. Nou, we gaan even kort naar hem kijken. In de eerste plaats zijn naam, wat betekent dat? Nou, dat staat in die eerste verse van hoofdstuk 7 al duidelijk verwoord. Zijn naam betekent letterlijk, mijn koning is rechtvaardig. Koning van de rechtvaardigheid. En het is interessant, hij regeert over Salem, Shalem. En dat is de oude naam voor Jeruzalem. En ik hoop dat je voor jezelf steeds de lijnen overzet naar de Heer Jezus toe. Hij is dus koning van de gerechtigheid en hij wordt ook koning van de vrede genoemd. Vredevorst. Ik ken nog iemand die deze namen draagt. Dat is de Heer Jezus Christus. De profeten spreken over hem als de rechtvaardige, bijvoorbeeld de rechtvaardige spruit, die is opgekomen. Maar er wordt ook over hem geprofeteerd als de vredevorst, die zal gaan komen om recht en gerechtigheid te gaan doen. En hij zal gaan regeren vanuit Jeruzalem. Dus hier zien we heel duidelijk dat Melchizedek een type van de Heer Jezus is. Nog wat over hem. Hij is ook uniek, Melchizedek. En dat is heel interessant. Want er staat van hem dat hij niet alleen koning is, maar hij is ook priester van de Allerhoogste God. Nou, als je een beetje thuis bent in je Bijbel, dan zeg je nu natuurlijk als vanzelf, ja, maar dat kan helemaal niet. Hoe kan je nou priester zijn en hoe kan je nou koning zijn? Want een priester kwam uit een andere stam als waar een koning vandaan kwam. En toch is hij het. Hij is uniek. De troon en het altaar werden nooit door dezelfde persoon bediend. De priesters, zij kwamen uit de stam van Levi en de koningen kwamen uit de stam van Juda. Dat is zo mooi ook. Als we straks naar de toekomst gaan, dan zal de Heer Jezus komen als de leeuw uit de stam van Juda. Hij zal dus komen als de koning. Met koninklijke heerschappij. Melchizedek, hij is priester en koning in één. Daarin is hij uniek. Hij is dus ook van een andere orde. Want dit was onmogelijk onder het Levitische priesterschap. Dan kon je alleen priester zijn, maar geen koning. Dus Melchizedek is uniek. Ik ken nog iemand die uniek is. De Heer Jezus Christus. En daar komen we straks nog op. Nu komen we in dat bijzondere vers van vers 3. Laten we dat maar gewoon even lezen. Want sommigen leggen vers 3 uit zo dat Melchizedek de Heer Jezus zelf is. Maar dat geloof ik niet. Vers 3, wat staat daar? Nou, nadat we alles over Melchizedek gezegd hebben, staat er in vers 3. Hij was ook zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen en ook geen levenseinde. Maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt, blijft hij priester in eeuwigheid. Melchizedek. Het is dus niet de Heer Jezus zelf. Hij is een beeld, een type van de Heer Jezus. We hebben hier te maken met typologie. Want wat zegt vers 3? Hij is gelijk gemaakt aan. En gelijk maken wil zeggen, hij lijkt op. Hij is een beeld van. Melchizedek is niet Christus zelf. Maar het is makkelijker te zeggen omdat wat het niet betekent. Maar wat betekent vers 3 dan wel? Nou, luister goed. Het priesterschap van Aaron was een erfelijk priesterschap. Dat wil zeggen, het was gegrond op, je was priester op grond van je geboorte. Erfelijk priesterschap. Melchizedek was echter priester zonder dat zijn vader of zijn moeder behoorde tot een priesterlijke familie. En evenmin ging zijn priesterschap over op zijn nakomelingen. Dus, nog een keer, Melchizedek was priester zonder dat zijn vader of moeder behoorde tot een priesterlijke familie. En evenmin ging zijn priesterschap over op zijn nakomelingen. En in die betekenis, was hij dus zonder vader, was hij dus zonder moeder, was hij dus zonder geslachtsregister. En vandaar dat er niet gesproken wordt over zijn begin en zijn einde. Is dat duidelijk? Dat is heel belangrijk. Dus in die zin, hij kwam niet uit een priesterlijke familie. En nu begrijp ik, en ik hoop dat je daar amen op zegt, nu begrijp ik waarom Christus hoge priester is op de wijze naar de orde van Melchizedek. Nu begrijp ik het pas. De Heer Jezus, hij komt uit de stam van Juda als koning. Maar hij komt niet uit de stam van Levi. En toch is hij priester. Dat kon niet volgens het Levitische priesterschap. Dus hij moest van een andere orde zijn om priester te kunnen zijn en koning te zijn. En daarom is hij priester naar de ordening van Melchizedek. Zodat het allemaal toch bij elkaar kon komen. En wat ik al gezegd heb, de profeten, ze gebruikten dezelfde namen die ze voor Melchizedek gebruikten, ook voor de Messias. De rechtvaardige, de vredevorst. En ook van de Heer Jezus, dat lezen we in Hebreeën 1, lezen we dat hij was zonder begin van dagen en zonder einde van leven. Hier hebben we hem. de hoge priester van het nieuwe verbond. Dit was mijn eerste gedachte over wie is nou die Melchizede. Nou ga ik naar mijn tweede gedachte. Dit was vers 1 tot en met 3, nu vers 4 tot en met 10. Waar komen we Melchizedek voor het eerst tegen? Dat wil ik vragen of je even met me meebladert naar het boek Genesis. Genesis hoofdstuk 14. Genesis hoofdstuk 14. Mijn eerste gedachte was dus, wie was Melchizedek? Daar heb ik een aantal dingen over gedeeld. Mijn tweede gedachte is, wat is nu de relatie tussen Melchizedek aan de ene kant en Abraham en Levi aan de andere kant? Daar gaan we nu even naar kijken. Het is heel belangrijk dat je dat goed pakt. Nou, waar komen we Melchizedek voor het eerst tegen? In vers 18 van Genesis 14. Genesis 14 vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei, gezegend zij Abraham, door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloof zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij gaf hem van alles een tiende deel. Abraham heeft een veldtocht gehad, heeft de buit meegenomen en Melchizedek ontvangt een tiende deel. Even een zijstraat, maar wel mooi. Dit is ook profetisch, geloof ik. Dit heeft ook alles te maken, die eerste verzen. En Melchizedek, de koning van Salomo, bracht brood en wijn. Ik geloof dat de Heer Jezus straks gaat komen in de toekomst, en dat hij brood en wijn gaat brengen waar? Nou, eerst en vooral in Jeruzalem. En brood en wijn spreken van leven, van groei, van vrucht, van zegen, van voorspoed. Dat gaat hij brengen. Heel bijzonder aan de natuurlijke nakomelingen van Abraham. Maar ik geloof dat de geestelijke kinderen van Abraham daar ook in gaan delen. Dit is ook profetisch. Dat gaat komen. En God gaat zijn volk bijzonder zegenen. Dat gaat gebeuren in de toekomst. Geweldig vooruitzicht. Geweldig perspectief. Maar nu even de ontmoeting van Abraham en Melchizedek. Je moet weten dat zowel Abraham als Melchizedek hoog aangeschreven staan bij het Joodse volk. En wat we hier zien is dat Abraham en Melchizedek elkaar ontmoeten, maar dat daar een bepaalde gezagsverhouding in openbaar komt tussen die twee. Wie is nou de meerdere en wie is nou de mindere? Daar gaat het om. En dat heeft te maken met wat Melchizedek doet. Nu bladeren we terug naar Hebreeën 7. Tweede gedachte was de relatie tussen Melchizedek aan de ene kant en Abraham en Levi aan de andere kant. Hebreeën 7, vers 4 tot en met 10. Om twee redenen blijkt uit deze verse dat Melchizedek Abraham overstijgt en dat hij de meerdere is. Om twee redenen. Die staan allebei in deze verse genoemd. Het eerste is, Abraham geeft vrijwillig Melchizedek tienden van de buit. Dat is het eerste. En het tweede is, Melchizedek die zegent Abraham. Dus Abraham geeft tienden en Melchizedek gaat Abraham zegenen. Nou, wat staat er dan in vers 7 van Hebreeën 7? Nu is het ontegenzeggelijk, zodat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is. Wie komt hier als de meerdere openbaar? Melchizedek. Melchizedek stijgt ver uit boven Abraham. Deze brief is geschreven aan de Hebreeën. Abraham staat in hoog aanzien, Melchizedek staat in hoog aanzien. Toch stijgt Melchizedek ver uit boven Abraham. Nu vraagt iemand, het is allemaal leuk en aardig dat je dat vertelt, maar wat heeft dat met die twee verschillende priesterschappen te maken? Nou, daar kom ik nu op. En dat is interessant. Want, let nu goed op. Levi wordt ook genoemd in de versen in Hebreeën 7. Nou, Levi was een achterkleinzoon van Abraham. Levi komt dus voort uiteindelijk uit Abraham. Levi was, om het zo te zeggen, al in de lendenen van Abraham ten tijde van de ontmoeting met Melchizedek. Amen? Dat is duidelijk dat je dat volgt. Abraham is representant, om het zo te zeggen. En hij draagt Levi al in zijn lendenen. En daar gaat het nu om. Abraham was ten tijde van de ontmoeting de mindere. Dan geldt dat ook voor degene die in zijn lendenen aanwezig was. Dat geldt voor Levi en zijn nakomelingen. Conclusie. En dat is de rijkdom. Het priesterschap naar de orde van Melchizedek is hoger, is heerlijker, is verhevener, is rijker dan het Levitische priesterschap. Duidelijk? En dat heeft te maken met de houding van Abraham ten opzichte van Melchizedek. En dat is wat in de verse 4 tot en met 11 naar voren komt. En hier zie je weer dat dat hoge priesterschap naar de orde van Melchizedek, wat dus van een totaal andere orde is als het Levitische priesterschap, dat komt hier ook weer naar boven. Dat komt hier ook weer tot uiting. Vanuit die ontmoeting van Melchizedek en Abraham kunnen we concluderen dat het priesterschap waar de Heer Jezus deel van uitmaakt hoger is dan het Levitische priesterschap. We gaan naar vers 11 en ik lees door tot vers 28. Vers 11. Dat is een hele belangrijke kerntekst en ik hoop dat je de lijnen vanavond pakt. Als dan, dat wil eigenlijk zeggen, stel dat. Als dan door het Levitisch priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom? Zo mooi, hè? Ik hoop dat je wel eens met vragen zit. Dat God je een antwoord kan geven. En misschien wel naar aanleiding van die eerste verzen. Waarom was het dan nodig dat er een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kan worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Waarom was dat nodig? Dat is een brandende vraag. Daar moet een antwoord op komen. Nou, en nu volgen de antwoorden tot en met vers, ja, tot het einde van het hoofdstuk. Lees maar mee. Als het priesterschap verandert, vindt er ook noodzakelijkerwijs verandering van de wet plaats. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, de Heer Jezus, behoort tot een andere stam waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven had. Duidelijk, hè? Juda. Het is immers overduidelijk dat onze Heer van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. Had er wel wat over gezegd, maar dat had te maken met het Levitische priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere priester opstaat, in hoofdletter, die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: u bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht. Maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre hij geen priester is geworden zonder het zweren van een eed, want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar hij is het geworden met het zweren van een eed door God, die tegen hem gezegd heeft: de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden van een zoveel beter verbond. En zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar hij, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaat. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Ik hoop dat je steeds enthousiaster wordt. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig zoals de hoge priester elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij voor eens en altijd gedaan toen hij zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed, die na de wet gezworen is, stelt de zoon aan. Die tot in eeuwigheid volmaakt is. Nou, eigenlijk hoef ik er niet meer veel meer aan te zeggen, toch? Dit is zo geweldig, dit vind ik zo indrukwekkend. Hier kom ik zo van in onder de indruk. En ik hoop echt dat je hiervan tot aanbidding komt. Voor wie de Heer Jezus is. Vers 11, ik heb hem uitgebreid gelezen. Vers 11 vormt een prangende vraag. Waarom was het nodig? Waarom? Waarom moest er een priester opstaan, een hoge priester, die van een totaal andere orde was? Was dat wel nodig? Jazeker. En de zegen van dat werk van die grote hoge priester, daar mogen jij en ik in delen. Dus het is interessant om hier even met elkaar doorheen te gaan. Zodat je tot aanbidding komt voor deze hoge priester. Het eerste, want op die kernvraag volgen in de volgende versen antwoorden, vers 12 tot en met 25. Het eerste wat ik hiervan kan zeggen als antwoord is dit. Met de komst van het priesterschap naar de orde van Melchizedek is de wet niet afgeschaft. Wil je dat even heel duidelijk hebben? Onderstrepen. Is de wet niet afgeschaft? Hij is wel veranderd. En dat bewijs dat wordt geleverd in de versen 11 tot en met 14. Er gelden andere beginsels. Nou, wat wordt daar onder andere genoemd? Dat onder het Levitische priesterschap moest je uit de stam van Levi komen. Maar de Heer Jezus kwam uit de stam van Juda. Dus er is een ander principe in werking getreden bij dat andere priesterschap. Dat is het eerste. Het tweede, en ik heb daar al iets van gezegd, dat staat in vers 16 en 17. De Heer Jezus is geen priester geworden door afstamming, zoals voorgeschreven door de wet. En de Mozaïsche wet, hè, dat zijn niet de 10 woorden, maar dat is heel de Torah, heel de onderwijzing die God aan Mozes gegeven had. Waarom is het belangrijk dat de Heer Jezus geen priester is geworden vanuit afstamming? Nou, om een heel eenvoudige reden. Dat afstamming altijd te maken heeft met zwakheid. Heeft altijd te maken met zondigheid. Afstamming heeft altijd te maken met sterfelijkheid. En dat geldt niet voor de Heer Jezus. De priesters, de hoge priesters, ze volgden elkaar op. De een kwam, maar er kwam ook een tijd dat hij weer ging. En daar kwam de volgende. Afstamming heeft te maken met vergankelijkheid. Maar het priesterschap van onze Heer Jezus, het hoge priesterschap van onze heiland, is eeuwig en bewerkt onvergankelijk leven, staat er geschreven. En dat is de zegen van het nieuwe verbond. Vers 16. Die dat niet geworden is op grond van wettelijke voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Door de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus Christus heeft onze hoge priester onvergankelijkheid aan het licht gebracht. En dat is de grote zegen die Christus heeft meegebracht. Dat is het tweede wat ik wilde zeggen. Het derde, als antwoord op die vraag, die prangende vraag van vers 11. Het Levitische priesterschap was bij de Mozaïsche wet ingesteld en beschreven, maar was niet volmaakt. Dat lezen we in vers 18. Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht.
maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. Het gaat hier over het gebod, wat terzijde is gesteld, wat betrekking heeft op de aanstelling en de opvolging van de priesters. En er worden twee woorden gebruikt, zwakheid en nutteloosheid. Nou, zwakheid heeft hier de betekenis van sterfelijkheid. Sterfelijkheid. En nutteloosheid heeft hier de betekenis van het is niet volmaakt. Het is niet helemaal compleet. En daarbij komt dat de Mosaïsche wet niet in staat was, luister goed, om het zondeprobleem op te lossen. Dat gold onder het oude verbond. Onder het nieuwe verbond is het totaal en radicaal anders. Want het hoge priesterschap van de Heer Jezus, wat van een totaal andere orde was, namelijk de orde van Melchizedek, spreekt van kracht, van nuttigheid, van volkomen verlossing en van een toegang tot het hemels heiligdom. Is dit beter of niet? Denk erom, heel die oud-testamentische offerdienst en die wetgeving is niet slecht, hè? Het Levitische priesterschap is niet slecht, is niet verkeerd, maar het is beter geworden. En dat moeten we ontdekken. Dus zeg nooit iets negatiefs over die oud-testamentische offerdienst en die eredienst en noem maar op. Maar het is beter geworden. En waar wil jij nou leven? Je hebt goed, beter, best. Ik wil bij het beste. En het beste is gekomen door onze hoge priester, de Heer Jezus Christus, die ons het nieuwe verbond heeft ingeluid. En daarom de focus vanavond ook op hem. En nu wordt er in vers 20 en 22 gesproken over een eed. En jullie kennen allemaal die tekst wel uit Psalm 110. Misschien moeten we er gewoon even bij pakken. Want die wordt steeds aangehaald. Het is eigenlijk de tweede plek in de Bijbel, de tweede plaats waarover Melchizedek wordt gesproken, nadat er eerst over hem gesproken was in Genesis 14. Het is een korte tekst, maar goed om even te lezen. Laten we gewoon maar de eerste vier versen lezen. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion. En zegt, heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht. Getooid met een heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd. De Heere heeft gezworen, daar komt hij, en hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. Hier gaat het weer over Melchizedek. En hier zien we alweer profetisch wat voor de Heer Jezus geldt als hoge priester onder het nieuwe verbond. De hoge priester van een heel andere orde. Nou, dan gaan we even terug naar de Hebreeënbrief. In vers 20 en tot en met 22, zoals ik zei, wordt gesproken over een eed. Nou, bij de instelling van het Levitische priesterschap legde de Heere geen eed af. Daar was geen sprake van een eed. Maar toen Christus geroepen werd, dat heb ik je net laten zien uit Psalm 110, het vierde vers. Toen hij geroepen werd tot het priesterschap naar de orde van Melchizedek, deed God wel een eed. Hij zette het als het ware met kracht bij. Hij stond er zelf voor in. Want een verbond wil eigenlijk gewoon zeggen een testament, een contract. En hij stond garant, de Heere God zelf, voor de uitvoering en de naleving van dat testament, van dat contract. En dat is belangrijk. En dat deed hij middels een eed. En het bijzondere van dat nieuwe testament, van dat nieuwe contract, dat leven onder het nieuwe verbond, het bijzondere is dat Christus aan de ene kant de hoge priester is van dat nieuwe verbond, maar tegelijkertijd is hij de borg van het betere verbond. Hij staat borg. Hij staat garant. Naleving, uitvoering is gegarandeerd. Dat heeft niet zozeer met jou en mij te maken. Dat heeft met Christus zelf te maken. Hij is hoge priester van het nieuwe. En hij is borg. Hij staat borg van het betere verbond. En wat is nou de inhoud van dat betere verbond? Van dat nieuwe verbond? Nou, dit. En dat is zo totaal anders als het oude verbond. De inhoud van het nieuwe verbond, wat beter is, is volkomen behoud. Volkomen verlossing. Het houdt in eeuwig leven. Eeuwig in de gemeenschap met God te verkeren. Het behelst betere beloften. Onder andere, ik zal de wet in hun harten schrijven. Ons denken vernieuwd, ons hart vernieuwd. De wet van God, de wil van God geschreven. Niet meer in stenen tafelen, maar in ons hart. In het diepste van ons wezen. Doortrokken te zijn van de wil van God. Dat is leven onder het nieuwe verbond. Herken je dat in je leven? Is dat waar je je naar uitstrekt? Want je kan zeggen, ja, het is allemaal mooi. Het is allemaal schitterend. Maar dit is het leven wat God wil bewerken. Zodat wij leven conform de wil van God. Die eet in vers 20 tot en met 22 was het vierde antwoord op de prangende vraag uit vers 11. En nu het vijfde antwoord op die vraag. En dan heb ik het over de versen 23 tot en met vers 25. 23 tot en met 25. En dat bepaalt ons weer bij de vergankelijkheid van de priesters onder dat Levitische priesterschap. Want we lezen in vers 23, zij zijn wel in grote getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. De ene kwam en hij ging weer. En zo wisselde zich dat jaren af en grote getale zijn priester geworden. Maar de hoge priester van dat totaal andere verbond, daarvan lezen we dat hij blijvend is, ja sterker nog, dat hij er is tot in eeuwigheid. Tot in het oneindige, mag ik het zo zeggen. En dat niet alleen, maar dat geweldige wat er ook staat, hij kan volkomen zalig maken. Vers 25, dat is een tekst die moet je misschien onderstrepen vanavond. Dat heeft met zijn volmaaktheid te maken, dat heeft met zijn eeuwige bestaan te maken. Wat vers 25 zegt, daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Wie door hem tot God gaat. Er zijn veel mensen die kunnen het heel ver brengen in hun leven. Een bepaalde moraal houden ze hoog. Maar volkomen zalig maken kan niemand. Kan niemand je geven, alleen deze hoge priester. Dat is niet de hoge priester van het oude verbond. Maar dat is die hoge priester die van een totaal andere orde is. En omdat hij van een totaal andere orde is, kan hij ook volkomen zalig maken. En dat niet alleen, maar hij leeft om voor jou en mij te pleiten. 7 dagen in de week, 24 uur per dag, is deze hoge priester dienend bezig. Velen denken dat de Heer Jezus alleen op aarde gediend heeft. Ik zal je vertellen, hij is nu nog aan het dienen. Hij is wel verhoogd, maar hij dient nog. Hij bidt en pleit voor zijn kinderen. Hij doet voorbeden voor ons. Hij springt in de bres. Voor jou, voor mij, die hij gekocht heeft en betaald heeft met zijn dierbare bloed. 5 antwoorden op de vraag waarom er een priester, een hoge priester moest komen van een totaal andere orde. Is het duidelijk dat wij het niet konden doen met de hoge priester van het oude volk, met het Levitische priesterschap, naar die orde. Er was iets totaals anders nodig. Ik kom bij mijn laatste gedachte. Dat is Christus, hoge priester van een totaal andere orde. Nu ik deze 5 antwoorden heb gegeven, die je allemaal terug kan vinden in de versen 11 tot en met 25. 5 antwoorden op die prangende vraag waarom. Als ik die nu heb doorgegeven, kort en bondig. Nu ik het unieke heb uitgelegd van het hoge priesterschap naar de wijze, naar de orde van Melchizedek. Wat zeggen wij dan met elkaar vanavond in koor? Wat zeggen we dan? Dan zeggen we wat er staat geschreven in vers 26a. Want zo'n hoge priester hadden we nodig. Nu ik die 5 antwoorden heb gehoord op de vraag van 11. Zo een hadden we nodig. Nou, misschien moeten we het wel even oefenen vanavond. Misschien durf je het niet, maar we gaan het toch doen. We gaan met elkaar hardop uitspreken wat er staat in vers 26a. Want zo een hoge priester hadden wij nodig. Amen. Dat is geweldig. Dus misschien een tekst die je uit moet printen. En die je boven de deur van je slaapkamer moet hangen. Dat je elke ochtend op dat nieuwe verbond gericht bent. En niet alleen op dat nieuwe verbond. Maar vooral op de middelaar. Op de hoge priester van dat nieuwe verbond. Die totaal anders is. En als ik dit op me in laat werken. En dit is veel vanavond. Maar laat dit zakken en zinken in je hart en in je denken. Mediteer daarover. Dank de Heer daarvoor. Bid daarover. Zing erover. Maar wees hiermee bezig. Want als je dit op je in laat werken. Niet alleen dat wij zo een hoge priester nodig hebben. Want dat is één. Maar dat ik je vanavond mag verkondigen dat hij er is. En dat hij beschikbaar is. Want vele mensen vandaag die zeggen. Ja Jacques, zo'n hoge priester hebben we nodig. Dat zou toch wat wezen. Maar ik zeg je, hij is gekomen. En hij heeft een compleet werk gedaan. En hij heeft ons uitgenodigd om toegang tot de Vader te nemen. Met vrijmoedigheid. En om te leven vanuit de kracht van het nieuwe verbond. Om te leven bij de werkelijkheid. Dat Christus niet alleen gestorven is. Maar ook dat hij is opgestaan. Ja, wat meer is, dat hij is opgevaren. En dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. En na de mate dat ik dit meer op me in laat werken. Dan ga ik vanavond zeggen, Heer Jezus. Heer Jezus, het gaat gewoon om u weer vanavond. Ook in Hebreeën 7. En ik denk nu al, in Hebreeën 8 gaat het ook over hem. Het gaat namelijk altijd over hem. Van begin tot het einde. Van Genesis 1 tot Openbaring 22. En na de mate we ons voeden met dit gedachtegoed, met deze geestelijke, heerlijke, diepe waarheden, dan komen we als vanzelf tot lofprijs en aanbidding. En dan zeg je vanavond met mij, Heer Jezus, u bent uniek. Er is niemand zoals u. En daar gaat het om. De Heere God wil ons in aanbidding brengen. Niet van mensen, niet van voorgangers, niet van gemeenten, niet van stromingen, maar dat we vol worden van de Zoon. En hij wordt verkondigd in Hebreeën 7. De Hebreeën schrijver die zoekt naar woorden om het zo te zeggen. En hij wil Christus verhogen en hem verheerlijken, hem centraal zetten. Stellen, zodat je in aanbidding komt. Dat je je verontmoedigt en dat je zegt, Heer Jezus, dat u dat voor mij heeft willen doen. Ik had het niet verdiend. Toch is dit mijn deel geworden. U bent mijn hoge priester. En ik deel in dat nieuwe verbond. En ik heb toegang tot de Vader. En ik mag met vrijmoedigheid komen. Geen aanklacht meer in mijn geweten. Ik leef niet meer bij wetten en regels. Maar ik leef in de vrijheid. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. En dat is de geest van het nieuwe verbond. En daar is ook kracht in dat nieuwe verbond. Tot een heilige levenswandel. Ja, zo'n hoge priester hadden we nodig. Maar naar de mate dat ik meer van hem zie, zeg ik, Heer Jezus, ik wil uw leven ook gaan leven. En daarom ben ik het van harte mee met Wim eens vanavond. Dan kom je toch in beweging. Dan ga je toch niet in je vertel zitten en zeggen, nou, het is toch wat, fijn hoor, dat het zo is. Maar je zegt, dit moeten alle mensen weten. Het is 5:45. Dit is echt leven. Het andere is allemaal leven als een luchtbel. 1 tik en het is weg. En dit houdt stand tot in eeuwigheid. Waarom? Omdat hij volmaakt is. Omdat onze hoge priester eeuwig is. Het unieke van de Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden. Maar als ik hierover iets zeg. Wie zal ooit de juiste woorden gebruiken om uit te drukken. Wie de hoge priester is van het nieuwe verbond. Wie zou iets van hem zeggen. En nu sluit de Hebreeën schrijver af. Met een schitterend, indrukwekkende samenvatting van deze unieke hoge priester. Wat staat er? Vers 26b. Hij is heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. De hoge priester hier op aarde, Aaron, die werkte horizontaal. Maar de Heer Jezus is verticaal gegaan en heeft de allerhoogste positie ingenomen. Wat een rust, hè? Wat een vrede. Dat is onze hoge priester. Dat is onze Heer, dat is onze Heiland. Hij heeft de allerhoogste positie ingenomen. En dan zegt hij in vers 27, en hij heeft het niet nodig. Zo indrukwekkende tekst. Zoals de hoge priester elke dag eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers te brengen. En daar kan je op twee manieren naar kijken. Je kan zeggen, heeft dat te maken met de ochtendoffers en de avondoffers die elke dag gebracht worden? Nou, ik denk dat het eerst en vooral slaat op elke dag in het jaar dat het grote offer gebracht werd. Op Yom Kippur, een grote verzoendag. En dat heeft onze hoge priester ook gedaan. En dat is zo mooi, hè? En dat eens en voor altijd. Dat kon niemand. Konden jij en ik niet opbrengen, Aaron ook niet. En daarom was onze hoge priester van een totaal andere orde. Zie je het nou? Het verschil tussen die twee orders. Het was nodig. Er moest een andere orde komen. Om volmaaktheid te bewerken. En die is er gekomen. En Melchizedek liet het al zien. En in Christus hebben we de volle werkelijkheid ontvangen. Hij bracht eens en voor altijd aan het kruishout van Golgotha het offer. Waarvan de Vader zei, dit is volmaakt. Dit is goed. Dit is door mij aanvaard. Dit is voor mij een heerlijke geur in mijn goddelijke neusgaten. Ik stem ermee in. En nou komt hij. En wie gebruik maakt van dit offer, die heeft het leven. Ik zal mijn hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Dan heb je het leven. Wat? Tot in eeuwigheid. En dat begint hier. En dat mag hier verdiept worden. En we mogen elkaar opbouwen en bemoedigen. Maar beste vrienden, het beste, dat komt nog. Maar dat offer van Christus, daar hoeft niks aan toegevoegd te worden. Geloven is zo eenvoudig. Dat is zo makkelijk. Dat is slechts je hand op Jezus leggen. Zodat jouw schuld overgaat op hem. En dan deel je in dat eenmalige offer wat voor altijd gebracht is. Hoe dan? Door te geloven, door te vertrouwen, door je erop te laten zinken, door je erop te laten zakken. Deel je in al die rijkdommen en schatten. God heeft het makkelijk gemaakt. Er hoeft niks van ons bij. Niks aan toe te voegen. Wie het aanvaardt, die heeft het. En dan vers 28. Want de wet, hij benadrukt het nog maar een keer, de Hebreeën schrijven, stelt mensen die met zwakheid behept zijn aan als hoge priester. Maar het woord van de eed, dat wil zeggen die aanstelling van de hoge priester naar de orde van Melchizedek, die aanstelling van Christus, maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, er kwam een ander priesterschap, stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is. Dit is het. Het gaat om de zoon. En wees alert dat het in je gemeente waar je verblijft, waar je lid van bent, waar je deel van uitmaakt. En ook dat het in jouw leven, in jouw gezin, in jouw huwelijksleven om de Heer Jezus gaat. Het gaat om de zoon. Na de Mozaïsche wet kwam er een ander hoge priesterschap van een totaal andere orde in de persoon van Christus. En de hoge priester van dat nieuwe verbond leidt tot in eeuwige volmaaktheid. Jullie kennen vast wel, en daar sluit ik mee af, je hebt alles van hem gehoord, Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver. En die heeft geschreven, en dat is heel indrukwekkend vind ik, hij schreef dat er vanaf Aaron, de eerste hoge priester, tot aan de verwoesting van de tweede tempel in het jaar 70 na Christus, in totaal 83 hoge priesters zijn geweest. Ik heb het niet nageteld. Ik neem het van hem aan. Dus in de periode vanaf Aaron tot in het jaar 70 na Christus, tot aan de verwoesting van de Tweede Tempel, waren er in totaal 83 hoge priesters geweest. Dat is een heel aantal. Heb ik nog niet over de priesters. 83 hoge priesters. En toen kwam onze hoge priester. En ik zeg het altijd over waar ik ben. Als God iets doet, dan doet hij het goed. In de Heer Jezus Christus heeft hij voor eens. En altijd, waar die andere hoge priesters al naartoe wezen, alles volmaakt. Voor wie? Voor wie gelooft. En ik hoop dat je er vanavond amen op zegt. Als de Heere God tegen je gesproken heeft, nee, ik moet het anders zeggen. De Heere God heeft vanavond gesproken. Is er nou iets van aanbidding in je hart? Dat dit niet alleen maar mooie waarheden zijn die Melchizedek en Abraham en dan Levi aan de werkelijkheid in de Heer Jezus Christus. Maar dat je vanavond zegt, Jacques, ik ben er vanavond achter gekomen dat er echt een hoge priester moest komen die van een andere orde was, want anders was ik verloren geweest. Maar nu deze hoge priester er is gekomen, verkondig ik hem, opdat je je blijdschap en je levensvreugde in hem zou vinden. Niet alleen vandaag, maar ook morgen. Ook overmorgen, tot de dag dat hij zal komen als de koning uit de stam, als de leeuw uit de stam van Juda. Wat een dag zal dat zijn. Koning der koningen, op zijn dij geschreven. En Heere der heren, Jeruzalem, het centrum van de wereldregering. En iedereen zal hem lof, eer, hulde en aanbidding brengen. Maar jij en ik, wij mogen het vanavond al doen. En ik wil je de ruimte geven om hem te aanbidden, zoals hij het nu in je hart geeft. Om je uit te spreken naar hem. Voor wat hij heeft gedaan, voor wie hij is. Dan zal ik afsluiten.